Je bent altijd blij als je in dit soort gemeentes komt, als je een mondje Hebreeuws spreekt of zingen kunt. We hebben natuurlijk allemaal gemeen dat we Halleluja kunnen zingen. En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar zodra dan Halleluja gezongen moet worden, dan is opeens het volume groter. Maar ik geloof dat het daar helemaal niet om draait. Want het gaat uiteindelijk om wat ik net zei, om je hart. Toen ik hierheen reed, dacht ik, het is eigenlijk mooi dit gebouw waar jullie samenkomen. Want er stond, ik weet niet of het opgevallen is, ontmoetingshuis. En ik denk, ik worstelde nog wat zal ik nou boven het drosje zetten? Wat is nou het thema? En eigenlijk moet ik zeggen, ontmoetingshuis. Want ik geloof dat de parsha van vanochtend, dat alleen maar gaat om één ding en dat is ontmoeting. Dat God neerdaalt en tussen zijn volk komt. En we zullen daar nog wel over spreken, dat dat allemaal hele rare verschijnselen met zich meebrengt. Zoals het uitvallen van muziek en zo. Maar dat het werkelijk erom gaat dat God neerdaalt in ons midden, ook vanmorgen. En dat alles moet wijken daarvoor. En we hebben ook net gelezen, het volk moest zich voorbereiden, de kleren wassen. En eigenlijk is dat wat wij moeten doen. Wij moeten ons voorbereiden op een ontmoeting. Wat ook centraal staat in de parsha van vandaag zijn allerlei bergen. We zijn Sinaï tegengekomen. We zullen het nog over Sion hebben. We hebben er ook over gezongen, over Jeruzalem. En de parsha van vandaag heet Jethro. Dat begint bij Exodus 18. Ja, u hebt gelijk, de lezing moest beginnen bij Exodus 18. Maar ik heb zelf verzocht om 19 te lezen. Dus heerlijk weer de verwarring en de spraakverwarring. Maar het is mooi om uit de parsha te lezen. Voor degene die dit taalgebruik een beetje vreemd is, wat is nou een parsha? De Bijbel, of tenminste wat wij het Oude Testament noemen, is ingedeeld in allerlei te lezen delen, verdeeld over een heel jaar. Dus de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis tot en met Deuteronomium, is zo ingedeeld dat je die in een heel jaar gelezen hebt. En die indeling is niet van de hoofdstukindeling zoals wij die kennen, maar die indeling is al, laat ik maar even zeggen, vanaf Jezus, Yeshua's tijd. Ook hij was bekend met die lezing, want op een gegeven moment komt hij in de synagoge en dan wordt hij dan geconfronteerd met de Haftara, de profetenlezing, en dat is dan toevallig het gedeelte wat over hem gaat. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. Dus Yeshua was bekend met de indeling die wij nu ook kennen, de Parsha. Dus gewoon de indeling van de Torah zoals we die altijd lezen. En vanochtend heet hij Jitro. Elke Parsha heeft een titel en die titel is meestal ontleend aan een beginzin of een woord van dat gedeelte dat gelezen wordt. En bij ons is dat Exodus hoofdstuk 18. Als je een Bijbel bij je hebt, houd hem erbij, want ik ben gewoon om de Bijbel te lezen en te volgen. Er staat, toen Jethro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, alles hoorde wat God voor Mozes en zijn volk Israël gedaan had, namelijk dat de Heer Israël uit Egypte geleid had, nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zippora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggestuurd, met haar twee zonen, van wie de naam van de een Gershom was, want, had hij gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. Dus de titel van deze parsha van vanochtend is Jethro of Jitro. En Jitro is een uitermate bekende persoonlijkheid in de Bijbel. Alleen, wij komen hem niet zo heel vaak tegen als je op de naam Jethro zoekt, want hij heeft meerdere namen. In Numeri 12 heeft hij weer een andere naam en ergens anders weer een andere naam. En dan denk je, gaat het wel over dezelfde persoon? Jethro is een figuur uit Midian. Midian was een kleinzoon van Abraham. En die had zich ergens gevestigd. Nou, daar is een volk uit voortgekomen. En daar is die Jethro een priester van, zeg maar, afgodendienst. En nou heeft hij een dochter en daarmee is Mozes getrouwd. Ik luisterde naar een commentaar van een rabbijn en die zegt, je moet je voorstellen dat Netanyahu getrouwd is met de dochter van de paus. Zo'n gedachtenkronkel kun je krijgen als je dit leest. Maar dan is het ook raar om te beseffen dat boven deze parsha Jethro staat. Want wie haalt het nu in zijn hoofd om de parsha te noemen naar een, zeg maar even, niet-Jood, niet-Israëliet, een heide en dan ook nog een priester van afgodendienst? Zit daar misschien een boodschap in? Ja, daar zit een boodschap in. Zoals alles in de Torah is niet voor niets en heeft dat een boodschap. En ik zal daar wat over zeggen. De kern van wat ik wil zeggen vanmorgen is eigenlijk de Torah, het woord van God, mag je ook breder zeggen, is voor alle volken. En dat blijkt uit verschillende dingen. En dat betekent dat je moet luisteren, leren luisteren naar de stem van God. Dat er een ontmoeting plaatsvindt met hem. En dat geldt dan niet alleen maar voor Israël, maar dat geldt voor alle volken. En Jethro is daar een voorbeeld van. Sinaï is daar een voorbeeld van. En Sion is daar een voorbeeld van. En die drie dingen wil ik vanmorgen even met jullie behandelen. Als je kijkt naar de laatste parsha, dus de parsha van vorige week, die sluit af in Exodus hoofdstuk 17 met Amalek. Dat is parsha Beshalach. En dat ging over de uittocht van Israël uit Egypte. En dan komen ze overal doorheen, door de woestijn enzovoorts, en dan ontmoeten ze als eerste Amalek. Dit is eigenlijk een belangrijk thema. Amalek is een belangrijk thema in de hele Bijbel. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, want het houdt eigenlijk bij Exodus 17 eerst op. En later bij koning David en zo kom je het weer tegen, of bij koning Saul. Maar Amalek is de geest die ingaat en indruist tegen Israël. Het is ook een volk, Amalek is ook een volk, maar achter elk volk zit ook een geest. Achter elke geest zit een macht. En zo zit achter de geest van Israël is Gods geest. En de macht van Israël is God zelf. En achter Amalek staat dus een andere geest en een andere macht. En dat is niets anders dan de macht van de tegenstrever van God, Hasatan. Dus Satan zelf. En die rode, dat loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen. Dat zie je hier als Israël uit Egypte is getrokken en in de woestijn terechtkomt. Het eerste wat er tegenin gaat is Amalek. En die geest van Amalek kom je steeds weer tegen. Bij koning Saul bijvoorbeeld, daar kom je een koning Agag tegen. En Saul krijgt de opdracht van God zelf om die koning Agag met zijn hele volk te vernietigen. Totale vernietiging. En dat doet hij niet. En dat is de reden waarom Saul wordt afgezet als koning en dat David, de geliefde zoon, wel koning moet worden. En uiteindelijk, Salomo strijdt ook tegen die Amalek en die koning Agag. En later komen we Agag weer tegen bij Esther. Dus straks hebben we Purimfeest. Dan komen we bij Esther en dan komen we in aanraking met Haman. En Haman staat erbij dat het was een Agagiet, oftewel een nakomeling van Agag, dus een Amalekiet. En dat loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen. Alle machten die tegen Israël opstaan, openbaren zich in de politieke sfeer of andere sferen als Amalek, de geest van Amalek. Je kunt ook eigenlijk dat doortrekken tot de dag van vandaag. Alles wat opstaat tegen Israël, is de geest van Amalek. En God zegt in Exodus 17, daar sluit dus de vorige parsha mee af, vers 14, toen zei de Heer tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heer is mijn banier. Hij zei: voorzeker de hand op de troon van de Heer. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Dus door de hele Bijbel heen tot op de dag van vandaag, zie je dat van generatie op generatie er een strijd is tussen Israël en Amalek. En ik geloof dat Psalm 2 daar ook mee te maken heeft. Zie, de koningen van deze aarde stellen zich op tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan, die psalm zegt ook: van die in de hemel zit, lacht. Dus uiteindelijk, het woord dat, waar de vorige pasje mee afsluit, is eigenlijk van: de Heer heeft zelf een strijd tegen Amalek. Niet Israël heeft die strijd te voeren. Israël heeft geen strijd tegen Hamas of Fatah. God heeft een strijd met Hamas en Fatah. Het is alleen de vraag: schaart Israël en scharen de volken zich achter God en zijn volk? Dat is de grote vraag, ook voor ons vanmorgen. Ook voor ieder persoonlijk. Dat is niet alleen maar voor de koningen van deze aarde, die vraag, maar ook voor ons, voor mijzelf. Waar sta ik? Als ik de God van Israël wil dienen, dan kan het niet zo zijn dat ik mij tegen Israël schaar, want dan schaar ik mij in het kamp van de geest van Amalek. Dus aan ons ieder persoonlijk, ook vanmorgen, wordt de keuze gesteld: waar sta jij? Waar sta ik? Jesaja 66, het allerlaatste hoofdstuk van Jesaja, dat sluit af met een oordeel over de volken. En er staat dat, en daar wordt een bepaalde zinsverband gebruikt, dat heeft te maken met al of niet kosher eten. Er staat dat als je... dat de Heer die volken, die mensen zal wegvagen die varkensvlees eten. Ik moest toen even slikken. Waarom staat er niet gewoon: ik zal de volken wegvagen? Nee, er wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen: wil je volgen, de Heer volgen in zijn onderwijs of niet? En dan gaat het er niet om of je bij de volken hoort, maar of je kiest voor of tegen God. Onze parsha begint dan ook met Jitro, en dat is een tegenstelling. Dus de vorige parsha sluit af met Amalek als volk. De volken staan op tegen God en zijn gezalfde. De volken kiezen niet voor God. En onze parsha begint met een enkeling. Jitro, een Midjanitisch priester, een afgodendienaar, iemand die de verkondiging heeft van alles wat tegen God indruist. En die komt bij Israël, omdat die net uit Egypte zijn geleid. En die heeft gehoord hoe God Israël heeft bevrijd, door het water heen gered heeft, op een wonderlijke manier. Hoe zij gespaard zijn tegen Amalek, dat hoort iedereen. De Joodse traditie zegt dat alle volken hebben dit gehoord. En daarom komt Jitro terug bij Israël, om Zipporah weer terug te brengen bij Mozes. En dan bekeert hij zich. Dat staat niet in onze parsha, maar de Joodse overlevering, de Joodse traditie zegt dat Jitro zich heeft bekeerd tot de God van Israël. Dat hij zich schaart, want er staat even verderop dat hij in vers 10, en Jitro zei: gelooft zij de Heer. Nou, als je nog Midianitisch priester bent van afgodendienst, dan zeg je dat niet. Dus dat wil zeggen, Jitro heeft zich als een enkeling bekeerd. De volken doen dat niet, maar de enkeling wel. En ik geloof dat dat ook een beetje kenmerkend is voor onze tijd. Is het niet zo dat, even gechargeerd gezegd, de kerken er niet voor kiezen om Israël te erkennen? Om de God van Israël en zijn band met Israël te erkennen? Nee, het zijn vaak wat we noemen op grassrootsniveau, op gewoon bij de gemeenteleden zelf waar dit leeft. Dus het is vaak de enkeling die ervoor kiest. De goede gemeente, de volken kiezen er niet voor, die volgen hun eigen zin, maar de enkeling doet dat wel. En dat is dan lastig, want dat kost je soms je positie. Jitro was een Midianitisch priester. En doordat hij voor de God van Israël koos, raakte hij zijn positie kwijt. De Joodse traditie zegt dat hij een van de adviseurs was van Farao. Dus hij heeft Mozes bezig gezien, volgens de traditie. Met alle wonderen en tekenen die daar plaatsvonden. En hij stond aan de verkeerde kant. En nu ziet hij hoe God dat volk heeft gered. En dan zegt hij, nou schaar ik mij bij jullie. En zo kunnen wij zelf ook naar Israël kijken. God doet wonderen, ook vandaag, met zijn volk. Ook al kiest zijn volk helemaal niet voor hem. Is 80% van Israël atheïst op dit moment. Het zijn geen heilige boontjes. En toch een heilige natie. Een koninklijk priesterschap. Wonderlijk hoe God denkt. Wij kijken vaak wat voor ogen is. Maar we moeten leren kijken om met Gods ogen te kijken. En dan te zeggen van oké, Israël, hoe je ook handelt. En ook al ga je tegen God in. Het draait niet om jouw volkje. Maar het draait om de naam van de eeuwige. Jethro is die enkeling die ervoor kiest. Zijn naam betekent excellentie. Nou, dan denk ik, aan wie geven wij de predicaat excellentie? Dat is meestal aan een minister of zo. Dus, men zegt ook, hij is bestuurder geweest van. Naast priester is hij ook een soort minister geweest in Midian. Vandaar zijn bestuurlijke kwaliteiten waar hij Mozes ook over onderricht. Mozes, je moet al die dingen niet meer zelf gaan doen, je moet leren delegeren. En zo is deze Jethro met al zijn kennis ook nog ten dienste gekomen van Israël. En weet je wat het wonderlijke is? Dat Israël, dat Mozes luistert naar het advies van een goy, van een heide. Een van de rabbijnen die zei, wij moeten als Israël ook leren luisteren naar die christenen die zich scharen achter Israël. Daar zitten ook wijsheden van God in. Net zoals dat in Jethro was, moeten wij ook leren luisteren naar hen. Ik vind dat wel mooi. Maar deze Jethro, om even bij Psalm 2 te blijven, want Psalm 2 sluit af met rechters van de aarde, laat je gezeggen, kust de zoon. En deze Jethro die kust de zoon. Want wie is die zoon? Dat is Israël. Israël, jij bent mijn eerstgeborene, zegt God in het begin van Exodus. Maar die zoon is ook degene die heerschappij zal voeren. We hebben net gezongen over de koning komt. En hij zal komen om heerschappij te voeren over de volkeren. En de volkeren zullen zijn eigendom zijn. Dus schaar je. En dat geldt niet alleen voor de grootte van de aarde, maar dat geldt ook voor ons persoonlijk vanmorgen. Schaar ik mij mede achter deze zoon. Schaar ik mij achter de Messias en met de Messias ook achter het volk Israël. Deze Jethro bekeert zich, maar dat betekent ook dat hij ter harte neemt het onderwijs dat God geeft aan zijn volk. En dat is wat hij doet op de Sinaï. Want we hebben daarover gelezen dat de Torah natuurlijk werd gegeven op de Sinaï. Dat is het tweede. Is er misschien een glaasje water? Oh. Die Jethro, als Midianitisch priester, is dus een voorbeeld dat het onderwijs van God bedoeld is niet alleen maar voor Israël, maar ook voor de volkeren. En dat de Sinaï als berg wordt uitgekozen door God om daar de Torah te geven, de 10 woorden bijvoorbeeld, maar ook gewoon zijn woord te geven, om zelf neer te dalen, is voor alle volken. Alleen al de Sinaï als keuze van God wijst dat uit. Want Israël die kwam natuurlijk uit Egypte en het eerste wat ze tegenkwamen was Mara, bitter water. En dan zie je dat, zoals er wordt gezegd, Israël was wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit Israël. Ze hebben daar zoveel jaren gewoond, zoveel generaties, van generatie op generatie geleefd. met al die honderden afgoden. En het eerste wat ze doen is een gouden kalf maken, zoals ze dat gewend waren in Egypte. Dus Egypte zat nog in hun hoofd. En God laat zien dat alles wat je in je hebt moet verdwijnen. Dat is ook een boodschap voor onszelf. Wat wij aan vlees in onszelf hebben, moet eigenlijk verdwijnen. Onze eigen gedachten moeten verdwijnen en Gods gedachten moeten daarvoor in de plaats komen. En Mara is bitter water. En nou is er in de plek Mara is er magnesiumsulfaat gevonden. En ik weet niet of er verpleegkundigen zijn onder ons die weten wat magnesiumsulfaat met je doet. Ja, als je een of andere darmoperatie moet ondergaan en dat moet goed leeg zijn, dan geven ze je magnesiumsulfaat. Met andere woorden, je loopt plat gezegd leeg. Maar dat is een geestelijke betekenis. Want God laat dat met Israël dus gebeuren, dat ze door het droge komen in de woestijn. En het eerste wat ze tegenkomen is bitter water, magnesiumsulfaat. Alsof God zegt, je moet van binnen even helemaal leeg worden. Dat is vervelend, maar het gaat erom dat wij geestelijk ook leeg moeten worden. En wat ze daarna tegenkomen, als je dan leeg bent, dan komt Israël in Elim. Elim. Er zijn 12 waterbronnen, voor elke stam een waterbron. En 70 dadelpalmen, zoetigheid, heerlijk eten. 70, het getal van de volkeren. Dus je ziet dat Israël 12 en de volkeren samen mogen komen daar. En het vervolg is, we hebben dat gelezen in Exodus 17, dan komen ze bij de berg Horeb, zoals we dat in het Nederlands zeggen. En in het Hebreeuws is het Goref. En de geschiedenis laat zien dat God daar water gaat geven. Dat ze niet meer uit een put water krijgen, maar gaat God zelf uit de rots water geven. En als je dat leest in Exodus 17, daar zegt God van, nou ja, je moet je staf pakken en dan op de rots gaan slaan. Maar in vers 6 staat, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan. Moet je voorstellen, dan heb je een rots. Dan zegt God, ik ga daarvoor staan en vervolgens moet jij slaan. God wordt geslagen. Zou het niet zo zijn dat God zelf, de Heer die daarvoor staat, dat de Messias is? Die geslagen wordt. Jesaja, hij werd geslagen opdat wij vrij zouden zijn, opdat wij genezen zouden zijn. Zijn striemen waren op hem. Als Mozes vervolgens voor de tweede keer slaat, dan mag hij het land niet meer in. De Messias mag maar één keer geslagen worden. Één keer gekruisigd worden. Één keer zijn bloed geven. Voldoende. Je komt, als je er oog voor krijgt, de Messias voortdurend tegen in de Torah. Ik vind dit geweldig. 1 Korinthe 10 zegt over deze rots. Die rots die met Israël meeging, is de Messias, is de Christus. Dat is opmerkelijk, hè? Hoe Paulus een link legt tussen die berg die ze daar aantroffen bij de Horeb. En dat God daar staat. En dat die berg de Messias is. En dat die Messias water geeft. En als die Samaritaanse vrouw bij de bron zit en Yeshua komt bij haar aan en dan zegt hij van, als je het water neemt wat ik je te drinken geef, zul je nooit meer dorst krijgen. En dan is daar een link met die berg Horeb en de berg Gerizim en met allerlei bergen. Maar dan, God wil zeggen, als je van mij water krijgt, niet uit een bron, die 12 waterbronnen, niet van de dadelpalmen, nee, als je van mij water krijgt, dan is dat voldoende voor je leven. En zo krijgt Israël dus bij de Horeb, bij de berg Goref, water. Nou is de Goref en de Sinaï is een en dezelfde berg. En ik geloof dat daar een boodschap in zit dat die Goref als berg waar water uit voortkomt en die Sinaï waar God zijn woord geeft, zijn Torah geeft, dat woord en geest, want water staat altijd voor geest in de Bijbel, dat woord en geest samengaan. Bij die ene berg Sinaï die ook Goref wordt genoemd. Ik kom daar zo nog wel op terug. Maar ik geloof dat het een boodschap is dat God wil zeggen, ik heb de Sinaï, de Horeb uitgekozen om mijn geest te geven, om mijn woord te geven voor deze aarde, voor de hele bevolking van deze aarde. Voor iedereen, niet voor, alleen maar voor Israël. Waarom had hij niet gekozen voor de Moria, waar Abraham Isaac had geofferd? Waarom is Israël niet eerst doorgetrokken naar Jeruzalem om bij de tempelberg, bij de berg Moria te komen en dat God daar zijn Torah zou geven? Dat zou toch kloppen in onze redenering? Waar God mee bezig is. Nee, God kiest uit een in de woestijn van het leven, een berg, niet een Israëlische berg, de bergen van Israël, maar gewoon ergens in de woestijn, onder de volken. De woestijn staat altijd voor de volken. En daar geeft God zijn onderwijs, zijn Torah. Ik geloof dat God daarmee wil zeggen, net zoals Jethro kiest voor de God van Israël, de gelovige uit de volken mag erbij horen. Zo is de berg Sinaï een keuze van God om te laten zien, mijn woord en mijn geest is voor iedereen. Degene die zich voegt bij de God van Israël en bij Israël, voor die is het ook bestemd. Maar je mag er ook tegen kiezen, Amalek. Maar dan zul je de gevolgen daarvan dragen. Het is vaak de enkeling die kiest voor de God van Israël. Dat merken we zelf in Nederland ook. Nederland volgt Israël niet. Ja, we steunen ze nog, maar het wordt steeds minder en minder en minder. En er staan, zoals wij hier vanmorgen ook zijn, ook mensen op die zeggen van nee, wij willen de God van Israël wel steunen en wij staan achter ze, maar we zijn een minderheid. Onze parsha geeft ook aan dat de, wat wij noemen de 10 geboden, wordt gegeven. Eigenlijk is dit de belangrijkste parsha van de hele Torah. De belangrijkste parsha van de hele Torah, omdat hier de 10 woorden van God, de 10 geboden worden gegeven. En die worden notabene genoemd naar een heidense priester. Onvoorstelbaar, er zit een boodschap in dat God zegt, nee, mijn 10 geboden, mijn 10 woorden, mijn Torah, mijn onderwijzing is voor iedereen, voor de hele aarde. En dat is persoonlijk. Er worden niet grote volken uitgekozen. De volken kiezen daar niet voor. Nee, het is de enkeling die ervoor kiest. En dat wijst ook al een beetje op het begin van Exodus 20. Daar staat, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte enzovoorts geleid heeft. Dat uw en u hebben we de neiging om te zeggen, dat is aan Israël als volk gericht. Maar in het Hebreeuws staat dat in het enkelvoud. Daar staat Elohecha en niet Elohechem. Elohecha is uw enkelvoud en Elohecham is uw meervoud. Hé, dat is apart. God spreekt niet opeens door zijn 10 woorden het hele volk aan, maar ieder persoonlijk. Het gaat niet om wat er in het hele volk leeft, maar wat er in jou leeft. Of je zelf persoonlijk wel voor hem kiest. Even later zullen ze ook zeggen van alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, zal ik doen. Dus het komt aan op onze persoonlijke keuze. Maar als je teruggaat naar Exodus 17 en zij dat water uit de rots hebben gekregen, dan vragen ze zich toch af, is de Heer eigenlijk wel in ons midden? Moet je nagaan dat ze zo uit het land Egypte zijn geleid met allerlei tekenen en wonderen. En dat ze door Mara heen zijn gegaan, door Elim heen zijn gegaan, nu bij de Horeb staan en water krijgen. En zich nog afvragen, is de Heer wel in ons midden? Als ik zoiets lees, de Heer in ons midden, dan moet ik altijd aan één naam denken. Immanuel. Immanuel, oftewel God in ons midden. Is Immanuel, is de Messias wel in ons midden? Nou, of die in hun midden is. Want we hebben een heel hoofdstuk 19 gelezen. En of is hij in ons midden, in hun midden. We hebben gelezen over donder, over bliksem, over vuur, over aardbeving. Als God in je midden komt, dan voelt dat niet zo fijn. We denken en we bidden er ook voor, Heer, kom in ons midden. Wees in ons midden en werk. En we hebben het vanmorgen in de bidstond nog gebeden. Ga door de rijen heen, raak mensen aan, raak mensen hart aan, genees en zo. Dat zijn de beelden die wij krijgen, waar we graag voor bidden. Maar als God werkelijk in ons midden komt, zijn heiligheid in ons midden komt. We hebben het gelezen uit Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik moest denken aan een werkweek van opwekking. Jullie kennen opwekking wel, hè? Ja. Was er een keer een werkweek? Daar was ik alleen in een caravannetje. Ja, er stonden meer mensen natuurlijk, maar ik was in één caravan alleen. En het was 's nachts en het onweerde verschrikkelijk. Er was zelfs rolbliksem. Ik weet niet wie wel eens rolbliksem heeft gezien. Dat is dat je de donder ziet. Als je hoofdstuk 19 van Exodus leest, dan zien zij ook het blazen van de shofar. Dan zien ze het geluid. En dan zie je ook de donder en de bliksem. Nou, als je bliksem en donder ziet tegelijkertijd, dan heb je rolbliksem. Ik heb het gezien. En dat is afschuwelijk. Dan kruip je in één. Oh, de aarde vergaat. Dit is erg. Dan hoor je de donder en je ziet de bliksem tegelijk. En dat gaat als een bal over het terrein. En dat is een lawaai, dat wil je niet weten. Dat heeft Israël meegemaakt toen God neerdaalde op de berg. Berg je maar als de God van Israël verschijnt. God is een heilig God en geen mens kan voor hem stand houden. Dat is onvoorstelbaar. Ik ageer er vaak een beetje tegen in heel veel gemeentes dat we zo soms lief over God spreken, alsof hij alleen maar liefde is. Maar God is ook een verterend vuur, is donder en rolbliksem. En als God gaat spreken, zegt het woord, dan beeft de aarde. En als straks de Messias terugkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg, dan scheurt de berg in tweeën. Dat is als God naar deze aarde komt. Berg je maar. God is een heilig God. En toch staat er in hoofdstuk 19 vers 20, dat is het laatste deel. Toen daalde de Heer neer op de berg. Dat is een hele rare, als je het leest, een rare gebeurtenis. Er is sprake van Mozes, kom omhoog, klim maar naar boven. En dan is die boven, zegt de Heer van, ga maar weer naar beneden. En dan zegt Mozes, ja, maar het volk kan niet klimmen. Nee, maar jij moet ook afdalen. En daarna moet je weer naar boven klimmen. En toen daalde Mozes af. Nou ja, het is een rare gewaarwording als je dat leest. Van wat gebeurt er nou? En het heeft eventjes gekost. Ik moest het echt even op een rijtje zetten. Dan gaat hij naar boven en dan gaat hij weer naar beneden. Het lijkt wel een jojo. Totdat ik doorkreeg dat hier een boodschap in zat. En dat komt omdat de rabbijnen zeggen, Mozes is twee keer naar boven en naar beneden gegaan. De eerste keer, toen kwam hij met de Torah terug, de twee tabletten kwam hij terug en dat werd bij het gouden kalf neergesmeten. Dan moest hij weer een nieuwe halen. Dus hij kwam twee keer terug. En de rabbijnen zeggen, de eerste keer kwam hij terug met Shavuot. Met het Pinksterfeest, zoals christenen dat noemen. De geest daalde neer. Het woord daalde neer. Letterlijk. Het woord daalde neer. Maar de tweede keer, want Mozes is dan 40 dagen, 40 nachten en zo op die berg. En dat gebeurt dan een aantal keren. En de rabbijnen hebben uitgerekend dat het drie keer 40 dagen en nachten zijn. En dan kom je precies uit bij Yom Kippur. Dus exact het moment waarop de echte Torah wordt gegeven, is met Yom Kippur, de verzoendag. De moment waarop God zich met zijn volk gaat verzoenen. De feesten van Israël, de feesten van de Bijbel, Godsfeesten, staat in Leviticus 13. Er zit een boodschap in van de Messias die komt en nog een keer komt. Die naar beneden gaat en weer naar boven gaat en weer naar beneden gaat komen. Die rare, dat, wat ik net noemde, jojo-effect. Wat Mozes daar doet, is eigenlijk een voorbeeld van wat Yeshua doet. Is een plaatje van wat de Messias doet. Dat klimmen en dat afdalen. En eigenlijk is dat een unieke openbaring van wat God aan het doen is. Dat is al in de feesten. Maar alleen al het feit dat God neerdaalt op deze aarde, is een openbaring voor de mensheid. Want kijk nu naar het boeddhisme, het hindoeïsme, de New Age, de Zen, de mantra tekenen, de kundalini krachten, de moxatherapie en de acupunctuur. Die hebben maar één doel. Maar één doel. En dat is, ik mens moet opklimmen tot het goddelijke, totdat ik het goddelijke heb bereikt en dan ben ik vrij van alle zorgen van deze aarde. Dat is eigenlijk heel kort gezegd de kern van heel veel wereldgodsdiensten. De Griekse filosofie staat daar lijnrecht tegenover. De Griekse filosofie is eigenlijk, de goddelijke wereld is een ideaalwereld. Een ideale perfectie. En die goddelijke wereld die heeft helemaal niets te maken met onze werkelijkheid hier op aarde. En het enige wat wij zouden kunnen doen is een beetje streven naar die goddelijkheid. Maar we zullen dat nooit bereiken. En de Grieken hebben dat allemaal uitgebeeld in beelden met perfectie. De Afrodite enzovoorts. Ik heb ze vorig jaar in het Jeruzalem Museum allemaal zien staan. Opmerkelijk hoe Israël trouwens bezig is geweest met afgodendienst, terwijl ze ook God dienden. Alle eeuwen lang. Er stond een museum vol met allemaal afgodsbeelden, inclusief deze Griekse perfecte beelden. Soms mist er een arm, weet je wel. Die moet er afgevallen zijn, want het is niet perfect. Maar ook Israël heeft zich ermee ingelaten. Want al die beelden die ik heb gezien, die waren opgegraven uit Israëlische bodem. Maar hun denkbeelden was, het goddelijke heeft niets met het aardse te maken. God, als er al een God is, het ene, dat heeft geen bemoeienis met deze aarde. En dan komt God met een openbaring in zijn Torah, ik daal neer. Dat staat lijnrecht tegenover, ik klim op. Nee, God daalt neer. Dat is een revolutionaire openbaring. Die alleen geopenbaard is aan Israël in de Torah. Maar het gebeurt op verschillende momenten dat God neerdaalt. Als je dat leest vanaf Genesis, de eerste keer dat God neerdaalt is bij Babel. Als de mens groot wordt en zegt, ik wil opklimmen tot God en ik ga een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Wij kunnen het, humanisme. Wij weten beter. En dan zegt God, jullie denken dat je in de hemel bent? Ik heb nog kilometers te gaan om neer te dalen. Jullie zijn er nog lang niet. Dat is ook al een stukje humor in de Bijbel. God daalt neer bij Babel. En wat doet hij? Hij geeft spraakverwarring, hij geeft talen. Het gaat altijd over talen bij God. Ook bij de berg Sinai. Hij geeft talen om de volken over de aarde te verspreiden. De volgende keer dat er sprake is van het neerdalen van God is bij Sodom. Als de verdorvenheid van Sodom en Gomorra zo groot is, dat God zegt, ik ga die steden omkeren. Nou, dan wandelt God, de eeuwige, en ik geloof ook de Messias die erbij was. Die wandelt dan met Abraham en Abraham bemiddelt dan van nou, als er dan zoveel rechtvaardigen zijn, wilt u dan niet de stad sparen. Maar dan is God ook, staat in het woord ook, neergedaald. En de derde keer is bij Mozes, Exodus 3. Als Mozes bij de brandende braamstruik, zeggen wij dan altijd, komt. Dat is ook weer bij de Horeb. Bij die berg Sinaï, waar God nu ook neerdaalt om zijn Torah te geven. En hij daalt nog één keer neer in Numeri 11, als Mozes 70 oudsten over het volk moet aanstellen. Dus dat is een opdracht van God om 70 wijze mannen aan te stellen om het volk te leiden. Die heette later het Sanhedrin. Die is in de jaren 80 weer opnieuw ingesteld in Israël. Na 2000 jaar. Opmerkelijk. Maar wat het wil zeggen, als God neerdaalt, wat wil hij dan doen? Wat wil hij dan zeggen? Ik wil Immanuel zijn. Ik wil Immanuel zijn. Ik wil God onder de mensen zijn. God is een God van relatie. Hij wil relatie met ons onderhouden. En ik geloof zelfs dat het niet alleen maar sprake is van God, maar ik geloof dat hier sprake is dat het gaat om de Messias die Immanuel wil zijn, zoals de profeet Jesaja het ook zegt. Noem hem Immanuel, God onder ons. Dat is opmerkelijk als je Exodus 19, daarom heb ik ook verzocht om Exodus 19 te lezen, als je vers 17 leest. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. In de Targum, in de Aramese vertaling, dus niet de Hebreeuwse vertaling, maar de Aramese, wat gesproken werd, daar staat niet, Mozes leidde het volk uit het kamp uit God tegemoet, maar het woord tegemoet. Heel opmerkelijk. En in hoofdstuk 20 vers 1, toen sprak God al deze woorden, staat in de Targum, het woord van God sprak al deze woorden. En als je weet dat het woord is in het Aramees memra, in het Grieks is dat logos, en Johannes 1 noemt dat, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, is Immanuel geworden. Het past allemaal precies. En toen ik dat zag, toen dacht ik eigenlijk, die Aramese vertaling komt uit de tijd van Yeshua zelf, van Jezus. Daar was het gewoon om zo te lezen. Dus eigenlijk was het al duidelijk dat het niet God zelf was, zeg maar, die daar bij de Sinaï neerdaalde, maar het was de Messias zelf. Het levende woord van God die neerdaalde op de berg. En als God, als de Messias neerdaalt op de berg, dan rookt de berg, dan is er vuur en dan is er stemmen, dan zijn er donderslagen. Dan is de shofar die klinkt, dat is een oorverdovend geluid. Jullie kennen de shofar wel, hè? Maar ik denk dat als, hij ligt hier, ja. Nou, als je daar flink op blaast, dat gaat je door merg en been. En dat is wat er gebeurt. En heel Israël beeft daarvan. En die zegt ook, oh, maar dit kan niet. Maar God wil wel neerdalen en onder ons wonen. En dat doet hij bij de Sinaï, bij de berg Horeb, Goref. En dat is ook niet voor niets. Dat is omdat het voor de volken is, maar Goref is ook verwant aan het woord Geref. Je schrijft het exact gelijk, je spreekt het alleen anders uit in het Hebreeuws. En Geref is een zwaard. En dat is exact wat er gebeurt. Als het levende woord van God neerdaalt in de Messias, dan heeft hij het, zoals het in het woord ook staat, het tweesnijdende scherpe zwaard bij zich. En als hij straks gaat neerdalen, zal hij ook met een tweesnijdend scherp zwaard komen dat uit zijn mond komt om de aarde te oordelen. Dus het woord daalt hier neer om te oordelen. Nou, donderbliksem en al die zaken, die horen daarbij. Maar aan de andere kant is er ook bescherming voor Israël. En dat is het mooie van de twee kanten van dat scherpe zwaard. Aan de ene kant doorklieft het de tegenstander en vernietigt het de tegenstander. En aan de andere kant snijdt het ook door jezelf heen. Iedere keer als je besluit God te volgen, merk je dat je in je eigen vlees begint te snijden en doet pijn. Want je moet dingen van jezelf los leren laten. Je moet je leren vertrouwen op hem en niet op je eigen gedachten en berekeningen af te gaan. Dat is dat tweesnijdende scherpe zwaard dat die binnenkomt om van één te scheiden, merg en vlees enzovoorts. Maar God zegt, ik wil Immanuel zijn, ik wil leven tussen mijn volk, wonen tussen mijn volk en ik zal dan ook neerdalen. En dat mogen wij met de profeet Zacharia zeggen, Zacharia hoofdstuk 14. Hij zal ook neerdalen. Hij zal neerdalen op de Olijfberg, staat in Zacharia hoofdstuk 14. En dan zullen zijn voeten daar staan en die berg zal dan in tweeën splijten. Dus er zal ook zoiets zijn als er toen op de Sinaï gebeurde. En dan staat erbij in vers 9, de Heer zal koning worden over heel de aarde. Niet alleen koning over Israël, over nou, dat smalle strookje land waar we nu zo over twisten, alles links van de Jordaan. Nee, hij zal koning worden over de hele aarde. En dan zal, zegt Jesaja 2, dan zal uit Sion de Torah uitgaan. Het onderwijs van God zal uit Sion gaan. Dus dan is het onderwijs niet meer van Goref of van de berg Sinaï, maar dan is het uiteindelijk terechtgekomen bij de berg Sion. En dan heb je daar die hinkstapsprong, zou je zeggen, van Gods openbaring. Die zegt, ik kom eerst bij de Horeb om water te geven, wat een beeld is van de Messias, die zijn geest geeft. Dan geeft hij zijn woord, dus woord en geest gaan altijd samen, voor alle volken, dus op Sinaï. Maar uiteindelijk zal het zo zijn, zegt Jesaja, dan zal het woord uitgaan van Jeruzalem, vanuit Sion. En ik sluit af met een andere tekst, en dat is Hebreeën hoofdstuk 12. Daar staat in vers 22, ik begin even bij vers 18. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 18, want u bent niet genaderd, daar spreekt eigenlijk de Hebreeën schrijver ook ons als gelovigen aan, uit de volkeren, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. En tot een brandend vuur, tot donkerheid en duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, die schrompelt ineen, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zoals een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd worden of met pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zelf zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot het 10.000-tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. En dat wijst terug naar de sprekende God. Het woord van God dat komt tot Israël op de Sinaï. Maar we zijn niet genaderd tot de Sinaï. We zijn ook niet genaderd tot de aardse berg Sion, zegt de Hebreeën schrijver. Maar we zijn genaderd tot het berg Sion, het hemelse Jeruzalem. Dat is een beetje raar, want daar zijn we nog helemaal niet tot genaderd. Want dat is er helemaal niet. In Openbaring lezen we dat uiteindelijk als de volken zijn gericht en dat tweesnijdende scherpe zwaard het gericht heeft gebracht over deze aarde, dat dan pas het hemelse Jeruzalem zal neerdalen. Dus eigenlijk zegt de Hebreeën schrijver, je moet niet je blind staren op dat wat aards is, maar je moet je richten op het hemelse. Daar is de echte werkelijkheid. En alles wat hier op aarde is, is daar maar een afspiegeling van, een beeld van. Dus Horeb en Sinaï en Sion moet allemaal verwijzen naar de hemelse werkelijkheid die op aarde zal komen. En wanneer zal dat komen? Zacharia 14. Als de Messias zal komen en hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Ik geloof dat we ons zo mogen buigen naar dat woord. Dat we als een Jetro mogen zijn. Een enkeling onder de Nederlanders misschien. Die zegt, ik kies voor God en de God van Israël. En ik kies ook voor Israël. Ik steun dat volk. Wat het mij ook al kost het mij mijn baan bij Farao, of ik, wat het mij ook kost, ik wil de God van Israël volgen. Ik geloof dat we zelf opgeroepen worden om te luisteren naar het woord dat klonk op Sinaï. En het woord dat zal gaan klinken vanuit Sion. De Tora die zal uitgaan van Jeruzalem. En dat kan alleen maar als we hem aanvaarden die sprak. En dat was die het woord van God dat sprak. Het levende woord van God dat sprak. En het enige wat wij moeten doen is aanvaarden van dat woord. Buigen voor dat woord. Laten we dat ook doen. Ik zal kort met u bidden. En Vader in de hemelen, Avinu Bahashemayim, wij willen buigen voor u. Ons hoofd buigen voor uw woord en ons hoofd buigen voor uw geest. U bent het levende water, u bent de sprekende God, waarvoor wij willen buigen. Heer, kom met uw levend water en maak in onszelf een fontein dat stroomt. Door uw Heilige Geest dat overstroomt, zodat wij zelf tot een levend water zullen zijn. En u heeft niet alleen maar uw volk Israël geroepen. Israël als een voorbeeldvolk, een koninklijk volk, u ten eigendom, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, tot op de dag van vandaag. We willen Israël daarin zegenen. En we willen ons achter hen scharen en ook achter de machten van Israël scharen, die uw hemelse legermachten zijn. En we willen afstand nemen van de geest van Amalek. We willen afstand nemen van alles wat tegen u en tegen uw volk opstaat, ook vanmorgen. En we willen ons scharen achter de geest van Jitro. Ook al komen wij zelf misschien uit de volken, zijn we niet uit uw volk Israël, maar zijn we uit de heidenvolken u tegemoet getreden. Zijn we net als een Jitro die voor u heeft gekozen. Dan mogen we er ook bij horen. En dan bid ik, Heer, dat u dat woord ook aan ons bevestigt, ook vanmorgen. Dat we er zeker van mogen zijn dat wij bij u mogen horen, bij uw volk mogen horen. Dat we mogen uitzien naar de komst van u, Messias, die er al was op de Sinaï. Die er al was op de berg Horeb. En ik bid zo, Heer, dat u met uw geest in ons aan het werk gaat. Met uw tweesnijdende scherpe zwaard. En dat u ons vlees van ons afdoet. En uw geest daarvoor in de plaats geeft. Ons zo vernieuwt naar uw bedoeling. En dat bid ik ook Israël toe. Heer, als we nu nog leven in deze aardse werkelijkheid met een aardse Sion, met een aardse Jeruzalem, dan kunnen we zo bidden om de komst van uw Messias. Yeshua, kom spoedig. Zet uw voeten op de Olijfberg. Zodat u uw recht en uw gerechtigheid, uw woord zal uitzenden over deze aarde, zodat de aardbodem weer tot leven zal komen. Dat we niet in deze woestijn hoeven rond te lopen met dorheid en donkerheid. Maar dat we vol vrucht zullen zijn. En zo spreken de profeten ook, Heer, dat als u met uw geest neerdaalt, dan wordt deze aardbodem en zelfs de hemelen worden vernieuwd. Wat kunnen we daar naar uitzien? Geprezen zij uw grote naam, Yeshua Mashiach. Amen.